Gemeente, vanavond zullen wij stilstaan bij een stukje van de levensgeschiedenis van Jona. En om te bezien in welke tijd hij leefde, hebben we vanavond eerst een schriftlezing, een korte schriftlezing uit 2 Koningen 14. Daarna lezen we Jona 1, terwijl de tekstwoorden komen uit Matteüs 12. We beginnen in 2 Koningen 14, de versen 23 tot en met 26. En ook de kinderen kunnen dan goed horen in welke tijd dat Jona leefde. 2 Koningen 14, vers 23. In het 15e jaar van Amazia, de zoon van Joas, de koning van Juda, dat is het tweestammenrijk, werd de Samaria koning Jerobeam, de zoon van Joas, koning over Israël. Dat is het tienstammenrijk. En hij regeerde 41 jaar. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren. Hij week niet van alle zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Hij bracht ook weder de landpalen Israëls van de ingang van Hamat tot aan de zee des vlakken velds. En naar het woord des Heren, des Gods van Israël, dat hij gesproken had door de dienst van zijn knecht Jona, de zoon van Amittai, de profeet die van Gathhefer was. Want de Heere zag dat de ellende van Israël zeer bitter was. En er was geen opgeslotenen, nog verlatenen. En dat er geen opgeslotenen, nog verlatenen waren. En dat Israël geen helper had. Ga nu naar Jona toe, Jona 1. Amos, Obadja, en dan komt Jona. Jona 1. En het woord is hier geschieden tot Jona, de zoon van Amittai, zeggende: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar, want hun liedenboosheid is opgeklommen voor mijn aangezicht. Maar Jona maakte zich op om te vluchten naar Tarsis van het aangezicht des Heren. En hij kwam af te Jafo en vond een schip gaande naar Tarsis. En hij gaf de vracht daarvan en ging neer in hetzelfde om met hen lieden te gaan naar Tarsis van het aangezicht des Heren. Maar de Heere wierp een grote wind op de zee en er werd een grote storm in de zee, zodat het schip dacht te breken. Toen vreesden de zeelieden en riepen een ieder tot zijn God en wierpen de vaten die in het schip waren in de zee om het van dezelfde te verlichten. Maar Jona was neergegaan aan de zijde van het schip en lag neer en was met een diepe slaap bevangen. En de opperschipper naderde tot hem en zei tot hem: wat is u, gij hardslapende? Sta op, roep tot uw God. Misschien zal die God aan ons gedenken dat wij niet vergaan. Voort zeiden zij en ieder tot zijn metgezel: komt en laat ons loten werpen, opdat we mogen weten om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Alzo wierpen zij loten en het lot viel op Jona. Toen zeiden ze tot hem: verklaar ons nu om wiens wil ons dit kwaad overkomt. Wat is uw werk en van waar komt gij? Welk is uw land en van welk volk zijt gij? En hij zei tot hen: ik ben een Hebreër. En ik vrees de Heere, de God van de hemel, die de zee en het droge gemaakt heeft. Toen vrezen die mannen met grote vrees en zeiden tot hem: wat hebt gij dit gedaan? Want de mannen wisten dat hij van des Heeren aangezicht vlood, want hij had het hun te kennen gegeven. Voort zeiden ze tot hem: wat zullen wij u doen, opdat de zee stil worden van ons? Want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger. En hij zei tot hen, neemt mij op en werpt mij in de zee. Zo zal de zee stil worden van ulieden, want ik weet dat deze grote storm ulieden om mijnentwil overkomt. Maar de mannen roeiden om het schip weer te brengen aan het droge, maar ze konden niet, want de zee werd hoe langer, hoe onstuimiger tegen hen. Toen riepen zij tot de Heer en zeiden, och Heere, laat ons toch niet vergaan om deze mans ziel en leg geen onschuldig bloed op ons, want gij, Heere, hebt gedaan gelijk het u behaagd heeft. En ze namen Jona op en wierpen hem in de zee. Toen stond de zee stil van haar verbolgenheid. Dies vreesden de mannen de Heere met grote vrezen en ze slachten de Heere slachtoffer en beloofden gelofte. En de Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. We gaan nu naar Matteüs 12. En daarvan de versen 38 tot en met 41. Matteüs 12, vers 38. En toen antwoordden sommigen de schriftgeleerden en fariseeën, zeggende, meester, wij wilden van u wel een teken zien. Maar antwoordden zij tot hen, het boze en overspelig geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. En de mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. Tot zover de lezingen uit Gods heilig woord en de tekstwoorden voor de prediking te vinden in dit laatste gedeelte, te weten Matteüs 12, vers 41, het laatste stukje. En zie, meer dan Jona is hier. Tekstwoorden, gemeente, zijn dus uit Matteüs 12, vers 41, het laatste stukje. En ziet, meer dan Jona is hier. Gemeente, dat boekje Jona is maar 4 hoofdstukken lang. Dus een klein boekje. Daarom ook dat het behoort tot de 12 kleine profetenboekjes die het Oude Testament kent. Opvallend is evenwel dat er nogal wat grote dingen in dat boekje te ontdekken zijn. Als ik het zeg, dan zullen de kinderen het ook wel weer weten. Natuurlijk, dominee, dat is ook zo. Ik zou ze noemen. Nou, de storm is groot. De vrees van de zeelieden is groot. En als Jona dan in die vis zit, dat kan je in hoofdstuk 2 wel ontdekken. Dan is het verdriet van Jona heel groot. En vervolgens verderop, de bekering van de stad Nineveh is groot. En in dat laatste hoofdstuk, die wonderboom. Wat is de blijdschap van Jona dan ook groot? Gemeente, bij de bestudering van dit profetenboekje bestaat een groot gevaar. Zeker als we dat voor het eerst lezen. dan is dat toch een hele spannende, afwisselende geschiedenis. Toch? Maar we moeten niet vergeten, gemeente, dat ook dit boekje een profetenboek is. Het bedoelt een profetisch getuigenis te geven. Als we alleen naar de geschiedenis kijken, die zich daar toen in verleden tijden heeft voorgedaan en meer niet, dan zien we een heleboel over het hoofd. Want dit profetische woord, daarin wil God vooral laten weten zijn heilshandelen met zijn oude verbondsvolk Israël, ook al wordt hun naam in dit boekje helemaal niet genoemd. En niet alleen dat, maar de Heere wil met dit profetisch spreken ook tot ons spreken, de nieuwtestamentische gemeente, tot ons allen. Jona, wie was hij? Nou, we weten niet zo heel veel van hem. Vers 9 uit Jona 1 zegt dat hij een Hebreër was. Dus een nakomeling van Abraham. En 2 Koningen 14 vers 25 laat ons weten dat hij een zoon was van Amittai uit Gathhefer, een stad uit de stam van Zebulon. En ook kunnen we daar zo uit 2 Koningen 14 opmaken dat hij leefde ten tijde van koning Jerobeam de tweede. En dat hij voornamelijk gewerkt heeft in het 10-stammenrijk. Dat is zo geweest een kleine 800 jaar voor de komst van Christus in het vlees. En het zou ook niet zo heel lang meer gaan duren of dat 10-stammenrijk, dat zal in de Assyrische ballingschap terechtkomen. Het was een hele goddeloze tijd. We hebben het gelezen, koning Jerobeam de tweede, maar met hem ook het volk. Dat deed wat kwaad was in de ogen van de Heere. En dan zo eventjes, laat toch daar zo 2 Koningen 14 ons dan toch ook nog lezen en weten wie nou de Heere is. Hij doet dan een heel wonderlijk iets te midden van dat 10-stammenrijk. Hij gaat zijn afvallig volk tijdens die regeerperiode van deze goddeloze koning zegenen. Hele stukken land welke in de handen gekomen was van de Syriërs. Zij worden weer teruggegeven, door de Heeren geleid, zo moeten wij zeggen, aan dat 10-stammenrijk. En dat is iets wat de Heere eerder door middel van de profeet Jona al had geprofeteerd te midden van dat 10-stammenrijk. 2 Koningen 14 vers 25. En waarom deed de Heere dat nou? Terwijl de koning en het volk zo van hem afdwaalden in zondige praktijken, in het dienen zelfs ook van de afgoden, waarom doet de Heere hen dan goed? Tussen 2 haakjes, misschien is dat ook wel in jouw leven. Je zit wel in de kerk en je luistert wel mee voor de kerktelefoon. Maar dat je in je hart toch wel weet, ik ben dwaalziek. En ik doe dingen die, die de Bijbel, dus de God van de Bijbel, mij verbieden. En terwijl ik dat doe, zegent de Heer mij. Op school, thuis, op het werk, noemt u maar op. Waarom doet de Heer dat dan? Nou, ik moest zo denken, gemeente, aan een tekst uit de Bijbel. Het zijn de goede tierenheden van de Heere die tot bekering leiden. De Heere bedoelt met al dat goede, dat teruggeven van dat land, dat het volk het zou gaan zien en belijden: ik de Heere ben God en niemand meer. Maar de koning en het volk, dat gaat gewoon door met zondigen. Moet u er ook niet zo heel vreemd van opkijken, gemeente, als dat dan zo is, en zo is het. Dat de Heere dan zijn dienstknecht uit dat 10-stammenrijk neemt en hem heen wil zenden naar Nineveh. De hoofdstad van het Assyrische Rijk, dat vijandig gezind is naar dat 10-stammenrijk. Hij moet heen gaan naar Nineveh, en de oude hoofdstad aan de oostoever van de Tigris. Een bloeiende, welvarende metropool, een grote stad en een zijtak van de rivier Tigris, die stroomt daar zo door deze grote stad heen, om die stad ook vruchtbaar te maken, vruchtbaar te houden, zodat er geen gebrek aan voedsel zal zijn. Het wordt ook een groene stad, met indrukwekkende tempels, weelderige tuinen, talloze prachtige woningen. En om die stad was een stevige stadsmuur gebouwd, met 12 poorten, toegangspoorten. En van Nineveh leiden er de wegen heen naar andere belangrijke steden in dat rijk. Echter, Nineveh, dat was toen de tijd een bolwerk van goddeloosheid en ook van zedeloosheid. En Jona krijgt de opdracht: maak u op, ga naar de grote stad Nineveh en predik tegen haar. Want hun liederboosheid is opgekomen voor mijn aangezicht. Maar Jona weigert. Waarom? Waarom weigert Jona? Nou, ik denk dat Jona weigert omdat hij zeer wel weet wat preken inhoudt. Als ik dat aan de jongens en meisjes zou vragen: nee, wij luisteren alleen, dat doe je ook goed. Maar zo in jezelf antwoord geven: wat is nou preken? Ja, dominee, dat bent u toch aan het doen? Ja, natuurlijk. Maar wat is nou preken? Terwijl ik een heleboel woorden gebruik. Preken is in wezen spreken met twee woorden: het wel en het wee de mensen verkondigen. En zeker waar, Jona die zou zeer wel bereid zijn om heen te gaan naar die vijandige stad Nineveh, om haar te gaan verkondigen, het oordeel, nog zoveel dagen en dan zal deze stad worden omgekeerd. Dan zal deze stad vergaan vanwege jullie goddeloosheid tegenover mijn Heere en mijn God. Maar preken is ook toch de mensen ook wijzen op de weg van behoud. En dat laatste, dat wil Jona niet. Nee. Die stad is die vijandig gezind. Ten diepste, dat is wat. Ten diepste gunt Jona de inwoners van Nineveh geen vrede met zijn God. En hij wenst voorbij te gaan aan het gebod van de Heere aan Israël gegeven. Hebt uw vijanden lief, ja zegent hen die u vloeken. Jona deserteert. Hij loopt uit de dienst van de Heere weg in een tegenovergestelde richting van Nineveh. Hij laat zich verschepen. Hij wil heen naar Tarsus dat in Spanje ligt. Althans, het is een bedoeling, maar de mens wikt, maar God beschikt. We kennen de geschiedenis. Als Jona dat schip is ingegaan en met de zeelieden van wal steekt en daar zo de zee gaan bevaren, dat is de Middellandse Zee waar tegenwoordig zoveel vluchtelingen, bootvluchtelingen naar Europa zoeken te komen. Dan gaat het stormen en de zee staat bol vanwege de verbolgenheid, de boosheid van de Heere, de God van Jona. En het zijn de zeelieden die dat opmerken. Heidense mannen. Terwijl de profeet Jona, de geroepen knecht des Heeren, in zijn zonden slaapt. Diep slaapt. Zo staat dat hier in Jona 1 vers 5. Is dat misschien ook uw of jouw beeld? Het is toch niet voor niets dat de apostel Paulus ons oproept in Efeze 5 vers 14. Laat u, ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. En waar dat gebeurt, gemeente, daar gaat het woord in vervulling dat hij wordt gevonden van degenen die naar hem niet zochten. En daar gaat de Heere nota bene die heidense kapitein voor gebruiken. Jona, hij wordt wakker geschud met het gevolg, hij weet zich des doods schuldig. Uit de dienst van de Heere weggelopen, eigen gekozen wegen gaan. En door de Heere geleid wordt het niet alleen een zich schuldig weten, maar ook de schuld erkennen. Hoor het maar uit de mond van Jona. Neemt mij en werp mij in de zee, zo zal de zee voor u stil worden. Want ik weet dat om mijnentwil deze hevige storm u overkomt. Werp mij in de zee. Vanuit de grondtekst mag je het ook vertalen met in de zin van verband mij in de zee. Doe mij maar weg buiten het oog van de Heere God en van mijn medemens. Ik heb het verdiend. Ik heb het ernaar gemaakt. Doe het maar. Wat een diepte van ellende en ellende kennis. Vergissen ze zich niet, gemeente? Ja, wij kennen dat hele boekje, Jona. Ook de kinderen weten wat erna gebeurt. Maar dat wist Jona niet. Die kolkende zee. Gooi mij er maar in. Gooi me maar overboord. Ik heb het verdiend, ik heb het erna gemaakt. Ik heb de dood verdiend. En zo wordt deze Jona, ik bedoel in die weg, eenswillend gemaakt met het recht van de Heere zijn God. En werd het aan den lijve ondervonden. Al uw golven, al uw baren zijn over mij heen gegaan. En dat heeft hij beleefd. Dat kunt u terugvinden als hij in die vis zit in het tweede hoofdstuk. En meer wist Jona niet. Maar wie nou zo met Jona het van het recht Gods is gaan verliezen. Ben uw gramschap dubbelwaardig. Daar is hoop voor. Want wat lezen we in Jona 1? En de Heere beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van die vis 3 dagen en 3 nachten. Een bijkomstig iets, gemeente, maar ik wil het toch wel doorgeven. Een bijkomstig iets is dat dan in Matteüs 12 vers 40 staat dat die grote vis een walvis was. Ik moet u zeggen, dat mag u van mij verwachten, met alle hoogachting en waardering voor de Statenvertalers. Zij hebben het Griekse woordje ketos inderdaad vertaald met het woord walvis. In Jona 1 staat een grote vis, hè? Maar Statenvertalers hebben het vertaald ketos, het Griekse woord, met walvis. Persoonlijk denk ik, en daar ben ik niet de enige in, en dan ben ik geen schriftcriticus, dat het zuiverder was geweest als de Statenvertalers daar vertaald hadden een groot zoogdier. Dominee Sedenboer, wellicht kent u hem, wijst in een preek die hij gehouden heeft over dit gedeelte. Ik citeer, veel bijbelleggers hebben vaak hun best gedaan om dat wat de Bijbel ons vertelt over Jona wat bevattelijker, wat begrijpelijker te maken. Zo heeft men er vaak op gewezen dat er hier geen sprake is van een walvis. Hoe groot het dier ook is van een walvis kunnen we ons niet voorstellen dat hij een mens met huid en haar naar binnen werkt. En daarbij komt, ik voeg er zelf tussen, maar de Heer is de Almachtige, alles moet op zijn wenken dienen. Daarbij komt dat walvissen normaal gesproken niet in de Middellandse Zee voorkomen. De boer zegt dan, sommige uitleggers denken dan ook liever aan een potvis, die meer dan 27 meter lang kan worden, waarvan verondersteld zou kunnen worden dat hij een mens in 1 hap naar binnen kan werken. Als voorbeeld daarvan wordt dan gewezen op een voorval uit 1758, toen een matroos bij stormachtig weer van een fregat in zee viel en dadelijk door een groot zeemonster opgeslokt werd. En zegt dominee de boer dan, de scheepskaptein liet echter een stuk geschut op het dier losbranden, waardoor de vis de man weer uitspuwde, die daarna levend en ongedeerd in een roeiboot werd opgepikt. En vanmorgen, want ik heb vanmorgen deze preek elders gehouden, kreeg ik na afloop nog te horen, ja dominee, dat is waar, maar er wordt nog iets bij gezegd. En dat is heel mooi wat erbij gezegd wordt. En versta dat dan vanavond, maar ook geestelijk. Toen die man daar uit die vis werd uitgespuwd en met een roeibootje weer terug naar het fregat gebracht werd. Ja, hij leefde nog en mocht voortleven, maar zijn huidskleur was wel definitief veranderd. Alsof het een nieuwe mens was. Nou, daar moet je maar zelf op door mediteren. Dus even zo tussendoor. Maar hoe het ook geweest mogen zijn, gemeente, boeiender is om aan de hand van de tekst van deze middag erop te wijzen dat er een Bijbels vergelijk wordt gemaakt tussen Jona en, hoor hoe ik het zeg, tussen Jona en Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder. Als u deze namen in het Grieks zou zien, Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder. En in een van al die vijf namen de eerste letter. Jezus, Christus, Theos, Eos, Soter. Dan staat daar Ichthus. En ichthus, een Grieks woord, betekent zoveel als vis. Misschien hebben jullie thuis wel, ik weet het niet. Hebben jullie achter op de auto een kijk hoe ik het teken, een visteken. Je ziet het wel eens, hè, als je op de weg rijdt, dan achterop een visteken. Wat betekent dat? Nou, dat betekent dat de eigenaar van die auto er gewoon voor uit wil komen door dat teken te laten weten dat hij een christen is. In de tijd van de geloofsvervolging, toen de christenen veel ook in de catacomben verkeerden, zie je ook aan de wanden allerlei van die vistekens, telkens weer. Ichthus. Nou, ten diepste kon Jona alleen gered worden door de voor hem nog komende en voor ons gekomen Messias, Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder. Hetgeen alleen mogelijk is geworden waar al Gods baren, al Gods golven over hem, over Jezus Christus zijn heen gegaan. Echter, er is wel een verschil, ja, heel wat tegenstellingen te ontdekken tussen dat van Jona en van de Heer Jezus Christus. Ik noem drie verschillen in deze dienst. We hebben het gelezen uit Jona 1. Wat maakten de heidenen zich grote zorgen om het lot van Jona tot het allerlaatst toe? Wat hebben ze geprobeerd hun schip naar de kant te krijgen, maar de zee werd al onstuimiger en op het laatst moesten ze hem wel overgeven. Maar bij de Heere Jezus Christus, waarvan ik zei, hij heeft het zelf gezegd, al uw golven, al uw baren zijn over mij heen gegaan. Daar zochten Jood en heiden samen al langere tijd om hem in die golven van Gods toorn te werpen. Opdat hij voor eeuwig zou vergaan, terwijl hij niet anders deed dan goed. Tweede verschil. Bij Jona was er geen sprake van een vrijwillige overgave. Hij moest zich, zo voelde hij dat op het laatst dat. Hij moest zich wel overgeven vanwege zijn grote verschrikkelijke ongehoorzaamheid, waar hij uit de dienst aan de Heere was weggelopen, gedeserteerd, waar de doodstraf op staat. Maar Christus ging in volle gehoorzaamheid aan zijn vader, daar geheel vrijwillig de dood in. Maar hij het wist als de enige weg om hen die de dood verdiend hebben, het leven, het eeuwig leven te kunnen schenken. En het derde vergelijk dat ik maak is, Jona die ontving genade in de smarten. Wist hij van tevoren niet hoor. Zo zei ik het al. Maar de Heere die stuurde daar, die het al bestuurt, een grote vis om hem uiteindelijk behouden en wel na 3 dagen en nachten uit te spuwen op het droge. Maar Christus ondervond geen genade. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Hij ging de dood in. En zo kan van Christus het gezegd worden, gemeente, dat hij de volle toorn van God gedragen, maar ik mag gelukkig ook zeggen, weggedragen heeft dat op het kruishout van Golgotha voor een ieder die in hem gelooft. Meer dan Jona is hier door zijn dood, de dood van Jezus Christus, Gods Zoon, de Redder, is aan het recht van God beantwoord. En dat maakt dat op de paasmorgen God de Vader hem uit de dood kon opwekken. En Christus daar zelf ook heilig actief bij betrokken was. En is hem alle macht in handen gelegd in de hemel en op de aarde. En daardoor, gemeente, is deze ichtus, Jezus Christus, in staat om in de diepste diepten van onze verlorenheid in te treden. Hoort u het? Ook bij u, ook bij jou. Om ons van de verdiende ondergang alsnog te redden. Jona leefde voor de komst van Christus in het vlees. En wij leven erna. Ook naar zijn hemelvaart. En nochtans hebben we met Paulus te constateren dat heel de schepping, denk aan de storm op die zee, heel de schepping is in beroering. De vrede is eruit weggenomen en de rust is eruit verbannen. Ja, zegt het woord, de ganse schepping zucht en is in barensnood tot hiertoe. Wat een zorgen, wat een moeite kunnen zich ook aangekondigd hebben of zomaar vandaag of morgen aankondigen, ook in ons leven. Ieder hart draagt zo zijn eigen smart en bij deze kan het zo wezen. Ziende waar wij geroepen zijn, in het ambt aller gelovigen, om de naam van de Heer onze God uit te dragen. En waar wij niet meer dan Jona zijn, maar ook weglopers zijn uit de dienst van hem. En dat onderweg naar de godsontmoeting. Dat je het moet zeggen bij tijden. Misschien vandaag wel, ik weet het niet. Heere, ik ben, denk aan Jona. Ik ben aan het hinken en aan het zinken. Ieder ogenblik gereed. Weet dan wel. De Heere is geen leeg aanschouwer. Want dan kan het zo wezen, ook bij ons. Ook na ontvangen genade hoor. Dat de Heere zich in de gewaarwording van ons leven zich terugtrekt. En de duivel je bespringt. En het zegt, waar is nou die God waar je zo op bouwde? En dat je met de psalmdichter het moet zeggen. Uit de diepten van ellende roep ik met mond en hart tot u. Nee, gemeente, nog één keer. Jona wist ook niet dat de Heere een grote vis op hem afstuurde, die de mond wagenwijd open zou doen om hem op te slokken. En hij wist ook niet toen hij in die vis was, in die donkerheid, zo denk ik dan, dat hij na 3 dagen en 3 nachten zou worden uitgespuwd. Als u het mij vraagt, dan denk ik, Jona die heeft de dood voor ogen gehad en dat verdient. Is dat uw, is dat jouw leven? Of fladderen we zomaar wat door het leven heen, niet wetend wanneer wij onze God zullen moeten ontmoeten en verantwoording moeten afleggen over al onze daden? U zegt, dominee, u tekent hier in mijn leven. De dood verdient. Dan kan ik vanavond niet anders zeggen. En dan wijs ik heen naar het woord. Zie dan op die door God beschikte vis, die ichthys, op Jezus Christus, Gods Zoon, de redder in de nood. Zie op hem zoals hij zich openbaart in het woord en vraag maar aan de geest of hij de schellen van onze blinde zielsogen wil afnemen. En zie het dan, hij is in onze nood en dood ingetreden en hij heeft zijn mond, ik bedoel, hij heeft zijn hart wagenwijd opengezet. Om ook u en jou, met al de zonden die ons zo aanklagen, in zich te nemen. Om in hem, in die ichthys, door de dood heen op te staan in het door Christus verworven gerechtvaardigde leven, om in en door hem te mogen leven. Wat is het nodig daarvoor te worden ingewonnen? Want gemeente, als wij in Christus zijn, worden we in Christus door de oordelen Gods heen gedragen. En op Gods tijd, ik bedoel het eerbiedig te zeggen, uitgespuwd op de oevers van de eeuwige stranden. En als die grote ichthys, zwemt hij ook vanavond om drenkelingen heen die verloren dreigen te gaan in het zondenat van deze wereld. En dat profetenboekje Jona, het laat ons zien dat de Heere onze God zich zelfs in wilde zetten voor zo'n goddeloze heidense stad, waar de zedeloosheid ten top gestegen was. Hoeveel te meer is hij al zo voor diegene, ik wijs naar het doopvond, waar hij zijn naam aan heeft verbonden. Dat we toch worden ingewonnen, gemeente, voor het heil dat hij de volkeren heeft bereid. En dat de weerstand gebroken wordt. Het kan zomaar vanavond gebeuren hoor. Zomaar. Ongedacht, onverwacht, als je mag gaan zien wie nou God is. Want die en gene onder ons, natuurlijk wel alleszins godsdienstig, maar we weten het ook wel ons verder ophouden in het zondenat van deze wereld, buiten Christus. Als het zo blijft, gemeente, besef dan welke prediking eruit gaat van Jona's leven. Juist in de ongehoorzaamheid van Jona aan zijn Here wordt de liefde van de Here God nog zo scherp getekend en verkondigd. Een liefde tot die enkeling, tot Jona. Maar ook een liefde tot heel dat oude verbondsvolk. En Nieuw Testament is ook tot ons. Want al zondigt dan ten tijde van koning Jerobeam II, heel het volk, inkluis ook de geestelijke leiders. Kijk hier, God wordt niet moede nog mat goed te doen. Juist in de redding van Jona. Laat de God van Israël zien wie hij is. Hij weet die goddeloze stad Nineveh toen tot bekering te leiden. Hoeveel te meer kan ik dat ook doen aan jullie, o mijn volk. Maar we hebben het gezongen. Maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Israël verliet mij en mijn gebond heeft zich andere gong naar zijn lust vervoeren. Maar dan moet naar het rechtvaardige oordeel van God ook gelden. Dat tweede vers uit Psalm 81, vers 14. Ik liet hen dies of ik liet hen daarom veracht naar het hun goeddacht handelen. Als jullie dan niet willen, kies dan heden die gij dienen zult. Als de Baal God is, dien dan hem. En wij weten het. Er is nauwelijks nog een geslacht overheen gegaan. En heel dit volk, op de enkele berooide na, is in de Assyrische ballingschap terechtgekomen, waarvan slechts een enkeling is teruggekeerd. En die bekering van Nineveh, hoe je er ook tegenaan kijkt, gemeente. Eén ding weten we in ieder geval wel, genade is geen erfgoed, hoewel de Heere wel veelal in de lijn der geslachten werkt. Maar in 612 voor Christus, dat is ruim een eeuw later, is deze grote stad door de Babyloniërs met de grond gelijk gemaakt. En dat was al door de profeet Nahum en Zefanja voorzegd, geprofeteerd. Nineveh zal de Heere stellen tot een verwoesting, droog als een woestijn. Gemeente, het gaat bij ons om de bekering van het hart, ook na ontvangen genade in die dagelijkse bekering. Is de Heer het niet waard? Waar Jezus nota bene zonder enige zonde gedaan te hebben, nochtans tot zonde geworden is. En hij in de diepten van ellende is terechtgekomen. En het moet uitschreeuwen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En we weten het antwoord. Opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden worden. Maar dat moet geloofd worden. En dat hebben we van huis uit niet. Maar dat werkt de Heere nou met zijn Heilige Geest op de bediening van het evangeliewoord. Waar Christus dat geloof op Golgotha's heuvel heeft geweven en de hemel heeft ingedragen. en het daar in de handen van de Geest gelegd heeft, die op de voorbidding van Christus en de Vader heen gegaan is naar deze aarde, om nou dat geloof in het hart van die en gene te leggen. Nee, die van zichzelf niet willen, maar vanwege dat verkiezende welbehagen. Zodat we straks het mogen zingen. Het is door u. Door u alleen. Vanwege dat eeuwig welbehagen. En daarom, denk aan deze geschiedenis. Denk aan wat Jona, die niet alles wist toen het gebeurde. Zalig diegene die sterft voordat het sterven wordt en zijn leven verliest, want die zal het behouden. Amen. Wij zingen Psalm 42, het vijfde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Psalm 42, het vijfde vers.